Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Want we weten eigenlijk allemaal wel, zet je ze allebei in gelijkwaardige auto's, dan wordt het ongelooflijk gaaf en ongelooflijk spannend. En misschien wint Verstappen wel. Maar dat wil je wel zien.
Weet je, en daarom zeg ik ook, Max groeit. Iedere keer wordt hij beter. En Lewis is ongelooflijk slim met alles wat hij doet. Ja. En dat wordt Max nu ook steeds beter.
Gezeten in Huizen gaan wij de allerlaatste pitstop van dit jaar maken. Gaan we het jaar doornemen. Dat doen we niet alleen met Arjan Schoten en met Rick Spekerbrink, onze Formule 1-watchers bij het AD. Maar we hebben ook een gast die het hele jaar lang heeft geroepen dat Max elke Grand Prix ging winnen. Daar zat je goed mee, Tom?
Ja, daar zat ik zeker goed mee. Helemaal aan het eind natuurlijk.
Weet zeker je, twee keer.
De laatste is de belangrijkste, want die blijven ze onthouden. Dus dankjewel dat je me zo introduceert.
We zitten bij Tom Coronel op de kartbaan. Het is allemaal leeg. Ja, je moet allemaal dicht natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja, wij zijn dicht. Dus het is helaas. We zijn tijdelijk wel open geweest omdat ze wel konden karten. Geen horeca. Maar nu is het helemaal eventjes dicht tot... Het is 2/3 januari.
Ja, het ziet een beetje zo treurig uit. Die karts staan allemaal klaar. De helmpjes staan erop. En eigenlijk is er bij Coronel Kart Racing in Huizen niks te doen.
Ja, normaal is het inderdaad veel gespuis hier. Maar we staan klaar voor de start. Zo moet je maar zien.
Dat is ook weer waar. Goed, we gaan terugblikken op het Formule 1 jaar dat achter ons ligt. Het jaar waarin Lewis Hamilton wereldkampioen is geworden. Max Verstappen een grote verwachting had aan het begin van het seizoen. Eigenlijk heel Red Bull. En die niet helemaal uitkwamen. En we gaan ook praten over het stoeltje naast Max voor komend seizoen. Het eerste wat ik bij jullie maar gelijk wil neerleggen. Mannen, ik zat me van voor te bereiden op deze podcast. En dacht ik, steeds hebben we het gehad over Lewis Hamilton is de GOAT of niet. Dat is een beetje de vraag. The greatest of all times. Toen dacht ik, niet Lewis Hamilton is de GOAT, maar Mercedes is de GOAT. Dat heeft George Russell toch bewezen?
De auto.
Ja, de auto is eigenlijk de GOAT en niet de rijder, of niet? Ben ik dan heel kort door de bocht?
Er zijn eigenlijk genoeg coureurs geweest die hebben beweerd dat zo'n beetje het halve veld in die Mercedes kan winnen.
Dus ja.
Ja, ik als autocoureur zou natuurlijk niets anders willen. Je wil altijd in de beste auto zitten. Dus dat is zeker waar. Maar heel even terug naar de basis.
Je moet ook nog kunnen besturen.
Winnen kan. Ja, maar van een hele hoop stront een heel klein beetje shit maken. Daar is Lewis Hamilton wel master in. Kijk wat hij gedaan heeft in Turkije. Weet je, dit is wel iemand die in kampioenschappen denkt. En niet alleen eventjes de moment of fame pakken. En daar zit nog wel een groot verschil in.
Wat is dat, ligt dat toe? Wat is het verschil?
Nou, dat is het verschil in. Weet je, de coureur die wil laten zien wat hij waard is. Of de coureur die denkt aan een kampioenschap. En dat, je ziet dat Lewis, als hij problemen heeft, het toch nog helemaal kan omdraaien naar iets moois. Weet je, als hij achteraan start, rijdt hij naar voren toe. Hij, tuurlijk, ik hoor hem mopperen. Want ik denk wel eens, iets is wel een drama queen als ik hem over de radio hoor. Ja. Maar hij laat zich niet door zijn frustratie leiden. En dan ben je voor mij wel een kampioen. En als je naar de statistieken kijkt, ja, kunnen we erover discussiëren. Ik bedoel, hij heeft alles verslagen, behalve dat ene 8e wereldkampioenschapje nog. En dan is hij de greatest of all time. Want de polls heeft hij al, de wins heeft hij al. Dus hij is gewoon de beste.
Maar wat hij in Turkije deed, was voor mij vrij symbolisch. Want daar zat alles in. Want uiteindelijk, hij startte daar niet als favoriet. Hij reed daar heel lang niet als favoriet. Maar in alle chaos en in alle hectiek, ja, bewaarde hij wel het beste de rust en kwam hij uiteindelijk bovendrijven. En daarmee bewees hij eigenlijk dat al die critici die zeggen, ja, maar je bent alleen maar die grootheid vanwege je auto, bewees hij eigenlijk het ongelijk. Want hij had helemaal niet per se de beste auto die dag. Maar het
ongelijk van deze stelling wordt misschien ook wel bewezen door hoe Bottas rijdt op dit moment.
Ja, Bottas laat volgens mij al een paar jaar zien dat het echt niet appeltje-eitje is in die Mercedes. Dus,
nee. Rick, ik vind je opvallend stil.
Ja, ik laat
je hebt even tijd om over na te denken.
Ja, nee, ik zou niet zeggen dat Mercedes de greatest of all times is. Want dan had Bottas wel iets meer dan, wat is het, 9 races gewonnen in al die jaren.
Ja.
Dus nee, dat is te kort door de bocht. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, Tom, de greatest of all time. Zit dat alleen in, waar zit dat in? Moet je ook bijvoorbeeld iets voor de sport hebben betekend? Gaat dat om meer dan overwinningen en titels?
Nou, ik zie natuurlijk mensen eromheen natuurlijk ook wat betekenen voor de wereld. Maar weet je, als je een naam bent en je zegt iets, ja, dan wordt dat sneller opgepakt. Ayrton Senna was natuurlijk zo'n type persoon. Daar zag je het ook heel erg in terug. Voor de armen opkomen. Vooral Brazilië, er was net even de economische crisis daar. Dus het land had het ook nodig. ja, dat hebben wij hier, dat gevoel, niet met Max in dat geval. Die focust zich maar op één ding, dat is racen. Ik zie nu dat Lewis heel erg on the green side gaat. Hè,
daarom vroeg ik het eigenlijk.
Ja, dan kan je zeggen, ja, boter op zijn hoofd, want hij race wel. Dus hij maakt pollution, vervuiling. Ondertussen met zijn jet vliegt hij heen en weer, maar denkt wel aan green. Ja, kijk, weet je, de denkwijze is denk ik de eerste stap. We kunnen alles bekritiseren dat het niet zo is. Maar hij besteedt er wel tijd aan. Hij besteedt er wel geld aan. Want ik bedoel, hij begint zijn eigen team in Extreme E. En dat kost gewoon geld. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ja,
dat is de eerste stap.
Ja. Okay. Maar het is een eeuwige discussie ook bij ons in de podcast. Hè? Wanneer ben je nou de GOAT? Dat is met tennis ook een beetje. Wanneer ben je dat nou?
Ik hou van die discussie.
Ja, dat weet ik, daarom. Ja. Maar je probeert nu zieltjes te winnen, of niet gelijk?
Nee, want ik vind het in dit geval een moeilijke. Maar kijk, in tennis heb ik wel een duidelijke favoriet. En vind ik, dat gaat om, tennis draait om Grand Slams. Draait niet om al die ATP-toernooien of om de wereldranglijst. De Grand Slams, dan kijkt de hele wereld. Als je er daar de meeste van hebt gewonnen, nou, die strijd die is nog gaande. En eigenlijk in de Formule 1 ook. Want je kan zeggen, het draait om wereldtitels. Maar ik vind altijd wel... ik heb bij Schumacher zeg maar toch een heel ander gevoel. Qua charisma, qua...
Maar dat is misschien wel het verschil, toch? Daar zit het toch in?
Ja, daar zit het in, ja.
Het zit hem in het charisma van een... de een met tennis, de een vindt Djokovic fantastisch en de ander vindt
Federer. Ja, die zijn er niet meer zoveel.
Nee, door dat corona-verhaal. Maar het is ook een soort van likability die meetelt, toch?
Ja, ik ga nou iets heel gevaarlijks zeggen.
Oh,
word je door een tragisch lot uiteindelijk ook niet groter herinnerd? Een Senna, een Schumacher.
Ja.
Ook, en dat durf ik ook deze discussie er misschien wel in te gooien, is dat ik vind dat Schumacher heel vaak cadeautjes heeft gekregen. Absoluut. En Hamilton niet.
Schumacher heeft nooit een ploeggenoot naast zich gehad die in die laatste jaren bij Ferrari echt pijn deed.
Natuurlijk. Nee, nou nog veel erger. Het was precies andersom. Ja. Als ze ervoor reden, moesten ze voor hem aan de kant.
Absoluut, op de rem.
Dus daar zie ik een heel groot verschil in bij Lewis. Ik zie ook dat Lewis echt uit de goot komt. Dat is echt een straatschoffie. Een vader die gewoon vier banen had om de allerlaatste benzine voor het kartje te betalen.
Ja.
En dat was bij Michael natuurlijk niet zo. Hè. Zijn vader was eigenaar van de kartbaan. Weet je, die was hem hulp gegroeid. Weet je, de paplepel is toch een heel ander milieu. Ik bedoel, als Michael niet was gaan racen, was het heel raar geweest. En dat is bij Lewis wel andersom geweest.
Ja. Nou, ik vond wat je net aanhaalde met het hele verhaal eromheen bij Hamilton, vind ik hem eigenlijk alleen maar completer worden. Niet alleen als GOAT, maar ook als mens en als kampioen. Ik bedoel, het is
omdat
net
hij voor de wereld staat.
Het is net wat Tom zegt. Ik bedoel, je kan ook gewoon alleen maar hard racen en je mond houden. Maar zo heb je beteken je nog meer voor mensen, voor de sport. Kijk hoe die sport aan het draaien is met de diversiteit en de inclusiviteit. En,
ja, maar de moeite die ik daar... En ik ben dan maar de simpele presentator en jullie de journalist en de mannen van de mening. Maar de moeite die ik er dan mee heb is dat je zegt... Oké, ik sta voor de wereld, maar je komt daar de laatste jaren mee. Terwijl je daarvoor wel je privévliegtuig hebt gehad en al dat soort...
Ja, dat hoort toch ook bij leeftijd en bij anciëniteit en bij een volwassen worden proces. Ik bedoel, die man is nu 7 keer wereldkampioen. Maar
hij is 35, hè? Altijd op zijn 5.
Maar als je ouder wordt, ga je toch wel anders denken, hoor. Ja. Ik heb tot mijn 35 was ik een hooligan. En daarna ga je op een gegeven moment toch hele andere dingen zien in het leven. Weet je wel, genieten. Heb het over de leeftijdsgrens. Over iemand die overlijdt. Ga je heel anders over denken.
Ja.
Dus over kinderen, over gewoon het leven. Dus niet alleen de sport, want er is meer dan natuurlijk alleen maar rondjes draaien.
Nee, maar wat ik bedoel te zeggen, het lijkt bijna, misschien zit daar de twijfel bij mensen in die het volgen, het lijkt bijna bedacht.
Nee.
Dus daar waar normaal, je ziet vaak dat spindokters erachter zitten. En misschien is die bedacht bij Lewis Hamilton, dat weet ik niet.
We hadden het er in de auto over, Arjan en ik. Dat in die eerste Grand Prix in Melbourne riep Hamilton al meteen heel hard. Wat doen we hier? Er zijn belangrijkere dingen. En daar kan je op twee manieren naar kijken. Eén, hij heeft misschien hartstikke gelijk. Aan de andere kant, hij was wel heel snel ook weer met er zijn belangrijke dingen. En je krijgt soms het gevoel dat hij het ook een beetje voor de bühne doet, omdat hij weet dat dat scoort.
Nee. Hij is echt zo. Okay. Ik ken zijn manager heel goed, Mark Hines. Die zit daar volledig achter. Is een heel goed vriendje van me. En hij praat ook zo. Want Mark Hines was al een persoon van de geitenwolle sokken. Van echt de alto-gedachte. Dus echt de wereldredder-systeem-idee. En de hele familie die er omheen zit, om Lewis, die denkt zo. Dus de club klopt echt. Okay. Dat kan ik je echt verzekeren. Dat is 1000% zeker weten. Ik bedoel, ik Mark Heijn spreek ik echt gewoon een aantal malen per maand. En die zei ook gewoon, Tom, we gaan Extreme E omdat. Nee, weet je, dus niet omdat ze publiciteit opzoeken. Nee, echt omdat hij zo denkt.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, dat is dat ook gelijk opgehelderd bij deze. Daarvoor, dan hebben we daar...
Ik denk dat hij de GOAT is wel.
Ja, ik denk het ook. The greatest of all times. Kan niet handig.
Weet je wat nou mooi is? Volgend jaar heeft hij er gewoon 8. Dan hoeven we er helemaal niet meer over te discussiëren.
Nee, dat is waar.
Dan is hij op cijfermatig ook gewoon de GOAT.
Maar moet ik nu ingrijpen?
Ja, nou, als jij denkt dat de volgend jaar iemand anders kampioen moet.
Nee, ik denk dat hoe zijn we geëindigd? We zijn geëindigd met Max een overwinning.
Zo eindigen we elk jaar, Tom.
Ja.
Die Mercedes is toch gewoon teruggeschroefd?
Ja.
Ze hebben een paar cilinders eruit gehaald.
Is dit het bruggetje naar het volgende hoofdstukje? Ja.
Nee, maar je krijgt geen cadeautjes. Mercedes geeft geen races weg. Echt niet. Dat kan geen strategie zijn. Geloof ik niks van. Zit er veel publiciteit aan vast?
Ja?
Ja, maar Bottas had hier de kans. En die pakt hem ook niet.
Joh.
Ja.
Maar ik vind dat het eerste bruggetje. Want we hebben de laatste weken toch ook in Pitstop heel veel gesproken over Valtteri Bottas. Als tweede rijder. De ideale man achter Lewis Hamilton werd steeds gezegd. Maar die heeft zichzelf toch geen hele goede dienst bewezen de laatste Grand Prix.
Nee. Dan zie je wel dat Toto Wolff heel iemand anders is dan Helmut Marko. Goed is goed en fout is fout. Maar op een of andere manier... is Bottas misschien een hele goede tweede. Hè? Een Barrichello, een Irvine naast Schumacher. Een Herbert naast de rest. Ook toen, weet je. Dat zijn hele goede tweede rijders. Ik denk dat ze bang zijn voor Mercedes. Voor het conflict wat McLaren had. Hè? De Prost-Senna-ideeën. Bij Williams toen. Dat soort...
Nou, ze hebben het gehad natuurlijk met Rosberg en Hamilton.
Zelfs nog met Rosberg.
Dat knetterde behoorlijk. En dat voor het corporate imago van Mercedes was dat nou niet per se aan te bevelen.
Dus het is een soort van veilige keuze om dan maar een tweede man erachter te hebben die in ieder geval meerijdt, voorin meerijdt, maar niet...
Als Lewis het kampioenschap niet zou hebben gewonnen, Bottas is nog steeds tweede, zou Bottas het hebben gewonnen. Dus het is inderdaad een hele veilige keuze als je het zo zegt.
Ja, maar hoe kijken jullie naar hoe gaat het dan volgend jaar of de komende jaren? Gaat de discussie worden nu Bottas?
Nou, ik denk dat hij de hele winter lang verkneukelend naar dat contractje kijkt wat boven zijn bureau hangt. Want misschien is het na dat jaar wel gewoon klaar bij Mercedes voor Bottas.
Moet. Ja, moet. Als Helmut Marko het was geweest in plaats van Toto, ben ik eigenlijk van overtuigd. Dat ik had gezegd, ik betaal je. Maar je mag het pitbord vasthouden, want Russell gaat erin.
Pitbord.
Dat is ook een Valtteri Bottas.
Wel een hele dure monteur, maar zo had ik het gedaan. Kijk, en dat zie ik ook heel duidelijk. Hè, want ik zie namelijk, dit is altijd het systeem. Hoe wordt het meeste geld verdiend bij coureurs in de Formule 1? Op het moment dat de teams het contract niet nakomen, want dan moeten ze het afkopen. Ja. Dat is altijd hele dure.
Maar dat is dus wel. Maar die keuze wordt dus niet gemaakt nu bij Mercedes. Dat ze zeggen, weet je wat, Valtteri bedankt. Maar we gaan een ander daar neerzetten.
Nee, volgens mij past het gewoon bij Mercedes. Dat staat voor degelijk en veilig. En zorgen dat we winnen. En dat hoeft niet per se met twee giganten. Volgens mij is dit juist wat inderdaad niet bij Red Bull past in het DNA van het team. Maar wel bij Mercedes.
Maar er zit toch bijna in elk team de DNA dat je een goede eerste rijder hebt en een... tweede rijder die ik wil zeggen meehobbelt, is wat oneerbiedig gezegd, maar bijna iedereen kiest daar toch voor of niet?
Nou, nee, toch?
Nee.
Red Bull sowieso niet.
Nee, Red Bull niet. Nee, maar in de
Ferrari
andere teams
ook niet per se. Ja, voorheen wel, maar de afgelopen jaren niet per se. Het is dat Vettel niet heel lekker vooruit kwam, maar in principe zaten daar gewoon twee coureurs die natuurlijk gas gaan.
Maar Leclerc, Sainz volgend jaar?
Ja, jij ziet Sainz als een duidelijke tweede man.
Nou, echt niet.
Ik denk het niet, hoor.
Nee, never nooit niet. Nee. Meer ervaring dan Leclerc. Je ziet dat hij gewoon fouten maakt. Je ziet dat hij gefrustreerd is.
Nog steeds. Dat blijft lang duren bij hem.
Eigenlijk. Ja, maar weet je, ik denk dat hij te snel gegroeid is. Dat vind ik echt. Want ik bedoel, een Ferrari is normaal een zitje die je krijgt als je wereldkampioen bent geweest. Als je echt jezelf hebt bewezen. Maar dat heeft natuurlijk met het management te maken wat erachter zit.
Ja.
Aan de andere kant vind ik het ook wel weer gaaf dat Ferrari het gedaan heeft. Eindelijk is een jonkie erin. Want ja, het systeem moest ook een keer gekild worden. Het moest disruptive zijn. Maar Sainz gaat serieus billenkoek geven daar. Ben ik van overtuigd. Want Sainz was net niet zo goed als Max. Nee. Bij Red Bull, hè? Moeten we niet vergeten. En door een ruzie is dat helemaal geëxplodeerd. Maar hij is serieus slim. Hij heeft de ervaring. Is snel. Je hebt gezien hoe hij de aanval inzet in Monza bij Gasly. Ik bedoel, ik dacht echt, die twee gaan eraf. 100%.
Het draait een uitstekend seizoen. Eigenlijk.
Ja, echt. Ja. Echt goed.
Ja. Oké. Het bruggetje naar Max. Als jullie het jaar van Max in één woord zouden moeten samenvatten. Rick, begin bij jou.
Achtbaan.
Arjan?
Nog steeds niet. Het zijn drie woorden.
Eén woord.
Ja, één woord. Niet.
Geduld.
Geduld. Ja.
Ja.
Tom?
Potentie / gegroeid.
Eén woord.
Potentie.
Maar die potentie horen we al een paar jaar bij Max.
Dat klopt, maar we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Zowel Max niet, als de auto niet. Kijk, het is heel simpel. Iemand die beter is, daar spring je niet in één keer overheen. Daar moet je heel voorzichtig naartoe kruipen. En ik bedoel, Lewis Hamilton weet, en het zit gewoon in zijn kop, dat hij eraan gaat, dat hij wordt opgevroten. Het is alleen, de Mercedes heeft het nog beter voor elkaar. Want dat zie je. Hij vraagt alleen maar op de boordradio waar rijdt Max. Hij vraagt niet waar de andere is. Want hij weet namelijk gewoon dat dat degene is die van hem het kampioenschap gaat afpakken.
Ja, daar wachten we echt een gouden kans deze winter. Daar moeten we echt wel even op focussen. Want er gaat echt niet zo gek veel aan die auto veranderen. En inderdaad, wat Tom zegt, het gat is steeds kleiner aan het worden. Alleen, je merkte het heel erg in Abu Dhabi, vorig jaar ook al. Elk interview wat Max daar gaf, nadat hij won, draaide hij zelf op een gegeven moment van, ja, maar laten we het is leuk deze euforie, leuk dat ik die laatste win, maar laten we er ook echt wel even van leren. Want volgend jaar moeten we er gewoon echt staan vanaf dag 1. Dat heeft hij vaker gezegd, maar nog nooit zo expliciet als nu. Dus hij ziet ook echt waar de pijn zit. Je moet gewoon snel starten, want anders ga je het kampioenschap gewoon niet aan.
Ja.
Ja, nee, we kijken nu alweer vooruit natuurlijk.
Ja, ja dat mag is, ook. Dat mag ook, ja. Maar kijk, ik wilde vooral terugblikken.
Kijk naar de baas. Ja, nee, daarom. Ja, nee, dit was natuurlijk een heel raar jaar.
Want ik denk namelijk, als we de antwoorden van die jullie nu geven over de kans voor volgend jaar, dat we die zo op de eerste podcast van het afgelopen seizoen aflevering 1 konden plakken.
Nou ja, maar uiteindelijk zijn die verwachtingen natuurlijk enorm groot gemaakt bij Red Bull. Ja. Door Helmut Marko, die daar natuurlijk die heeft daar zijn hele winter aan besteed. En die winter werd nog wat verlengd, want we gingen pas in juli starten. En er was waarschijnlijk ook alle reden voor, vanuit hun oogpunt bezien. Alleen, ja, je hebt natuurlijk niet onder controle hoe goed de concurrentie is. En Mercedes had uiteindelijk ook gewoon weer een enorme stap gemaakt.
Nou, het DAS gaat er vanaf. Dat was natuurlijk een kleine tik op de neus. Niet vergeten dat Honda met een nieuwe motor komt volgend jaar. Het laatste jaar. Ik bedoel, het is niet voor niks ontwikkeld. Dat huwelijk wordt natuurlijk steeds sterker. Tuurlijk gaan ze scheiden, maar niet volgend jaar. Het jaar daarna. Nou, die willen echt weg met een big boom. Ik zie dat Max nog steeds groeit. En dat zie ik echt. Weet je wel, minder fouten, rust. Niet altijd de eerste ronde 6 man voorbij willen. Dus het Verstappen effect. Ik denk dat je heel goed... kijk even naar de documentaire van Verstappen.
Vrijdagavond uitgezonden op Ziggo.
Kijk daarnaar en dan begrijp je waarom Max zo is en waarom hij zo praat. Dit is een hele mooie inkijk in de denkwijze van de familie Verstappen. In hoe de robot Verstappen is gekweekt door papa. Papa zit op de bank, maar het zijn de fouten van papa die verbetert. Dus echt die diamant fijner geslepen met het sausje van Sophie eroverheen als moederinstinct qua zachtheid. Jongens, het is echt... echt een hele vette docu. Ik heb nog nooit zo close mogen meekijken met de familie Verstappen. En ja, ik ken ze. Ik weet hoe ze denken. Ik heb het ook altijd geroepen. Als jullie de docu hebben gezien, dan begrijpen jullie wat ik de laatste 4 jaar heb willen vertellen. Oh, klaar.
Dat belooft dat.
Okay. Hij zegt
van. Oké, Tom. Fijne dag. Ja,
we zitten hier achteraan. We zitten gewoon de docu hier achteraan. Dan zijn we klaar. Dan, maar niks nee,
te nou ja, oké. Over volgend jaar dan. Kijk, hij wint de laatste race. En dat zorgt ervoor dat het sentiment meteen heel positief wordt. Iedereen ziet dit als goed teken voor volgend jaar. Dat snap ik. En ik zie de ontwikkeling van Verstappen uiteraard ook. En dat hij klaar is voor die wereldtitel zijn we het ook over eens. Maar hij heeft zelf gedurende dit seizoen meer dan eens gezegd, verwacht er ook in 21 nou niet te veel van. En wij hebben geleerd, vind ik, dat als iemand niet opportunistisch is en niet iemand die niet denkt van of zich te snel uitspreekt over dat gaat allemaal goed komen en grote woorden gebruikt, dan is het Verstappen zelf wel. Die ook nog eens in die auto zelf zit en dat dus aan kan voelen. Dus ja. Tom, waarom?
Nou, als je die docu kijkt, dan zie je dus waarom hij het zegt. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Ik bedoel, al won hij races, dan nog had Jos commentaar. Ja, fijn, je hebt met 2,3 seconden gewonnen, maar je had hem ook met 10 seconden kunnen winnen. Wij gaan eens even zitten. Dus hij was altijd Max aan het fine-tunen. En daar hoor je Max ook over praten en daar hoor je Jos ook over praten. En dan begrijp je bijvoorbeeld zoals zo'n laatste race is gegaan. Weet je wel, 2 seconden gat is genoeg. Nee, 15 seconden wegrijden. Ik weet niet of je hebt gezien dat die laatste 3 ronden nog even heeft aangezet. Ja. Is helemaal niet nodig. Maar dat is dus waaraan je ziet dat het zelfvertrouwen er is. Dat de kunde er is. En ook gewoon, goed is niet goed genoeg. Pas goed genoeg. Ik weet zeker dat Jos niet slaapt voordat Max wereldkampioen is.
Weet ik ook zeker. En dat gaat ook zeker wel gebeuren. En het ligt ook niet aan Verstappen. Maar Waarom zou Honda en Red Bull nu wel dat gat weten te dichten? Als juist in een seizoen waar eigenlijk...
Ze fine-tunen, ze worden beter. Ze komen met de nieuwe motor. Ik bedoel, we weten dat de auto 60% hetzelfde blijft. Maar 40% veranderen is, vind ik, heel veel trouwens.
Ja, ik hoor het Christian ook zeggen.
Dat zijn grote stappen. Dat betekent dat je lef hebt. Zij weten dat ze Max gaan kwijtraken na 2021. Als ze hem niet volledig kunnen helpen. Dus ik bedoel, eigenlijk heeft Red Bull geen keus.
Nee. Ja,
maar heeft Max ook een keus? Natuurlijk, Max kan overal rijden, maar als Mercedes zometeen voor Russel gaat, bij wijze van spreken. Waar moet Max dan naartoe? Moet hij dan in een Williams achteraan rijden? Nee, toch?
Nee, natuurlijk niet. Maar ik zou liever, als ik Toto was geweest, Max bij mij laten doen rijden. Want dan heb ik wat rustiger nachten tijdens een Grand Prix weekend. Ja, dat is hoe ik denk. Ja, sorry, dit is mijn mening. Dus als Toto Wolff zegt, Max, hier komen jij. Ja, zou Max gek zijn als hij het niet doet. Hij wil wereldkampioen worden. Dat is de enige taak. En die wil je in de beste auto. Ik bedoel, je gaat er niet voor de ene beste auto kiezen als je weet dat je de beste kan krijgen.
Waar? Arjan, je bent nog aan het nadenken. Ik zie je denken.
Nou ja, weet je, het is zo moeilijk. Want uiteindelijk, je kan er een heleboel bij gaan verzinnen. En Abu Dhabi was geweldig. En hij reed daar die Mercedes op een behoorlijk achterstand. Maar uiteindelijk verandert het allemaal niks aan het verhaal. En ja, ik was blij dat Max dat zei. Max kreeg de vraag van Ziggo. Wat garandeert dit jou nou voor volgend jaar? Helemaal niks. We beginnen gewoon weer op nul. En daardoor, deze maanden die nu komen zijn gewoon echt het spannendst. En uiteindelijk hebben we straks 3 dagen wintertest in Barcelona. Daar ga je een glimp zien. Uiteindelijk, als we mogen in Melbourne mogen starten met al die corona die er nog steeds is. Dat is de dag. Ik bedoel, leuk dat hij deze wint, maar uiteindelijk wil hij die winnen. En de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon doorgeprikt voor de Max-fan. Er is in die winter vaak gewoon een gat gegroeid tussen Red Bull en Mercedes ten opzichte van de laatste race. En dat moeten ze nu om gaan zetten.
En, en als ik dan hoor dat het 40% is. Ik leer altijd in topsport 1% kan al verschil maken. Ja, dat denk ik bij 40% zo. Dat...
Ja. Ja, 40% is heel veel. Alleen normaal werd er nog veel meer veranderd. Dus in die zin is het minder. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dit positief is voor Red Bull. Tegelijkertijd, Mercedes is al maanden met die auto bezig. Dus ja. Ik moet het allemaal nog zien. Ja, sorry. Ik wil wel op een oranje wolk gaan zitten. Maar volgens mij hebben we de afgelopen jaren ook geleerd dat het verschil vaak bij de eerste race weer wat groter is. Dus,
Wat wil je zeggen, Rick?
Ik wilde niks zeggen. Oh.
Nee, jawel, Rick.
Jawel, Rick. Jawel, wilde wat zeggen.
Ik zie jou denken.
Nee, ik ben het,
ik zie jou
ik
denken.
Ik ben het en... al eens, ja. Maar ik vind het ook wel. Het is natuurlijk goed voor de sport dat we het erover hebben. En het zou goed voor de sport zijn als het wel op Tomsen glazen bol. Ja, dus,
ja, dat willen we zien. Maar de sport heeft het toch nodig? Ja.
Is het goed dat Verstappen die laatste race won? Dat we niet nu in een winter zitten waarin we denken dat het hele seizoen 21 niet spannend gaat worden. Wat hij zelf wel een paar keer min of meer heeft gezegd.
Ja.
Eerder in het jaar dan.
Ja, hij heeft je eigenlijk al een vrijbrief gegeven om pas in 2022 weer intensief de sport te gaan volgen. Want dan wordt het pas weer leuk. Dat heeft hij een paar keer gezegd dit seizoen.
Ja, en nu hebben we zoiets van, nou, we moeten toch even kijken. En dat gaat dan ook veranderen. En Honda. En,
het is een hele korte winter. Hè? Hele korte winter.
Ja, 96 dagen. Is dat voordelig of juist niet dan?
Ik denk voordelig.
Ja, maar ja, dat dacht ik al.
Jij zou eens iets nadenken. Maar, denk, hè?
Tom, als je de oranje bril nou heel even
geen oranje bril. Maar wacht heel eventjes. Ik ben heel realistisch.
Ja.
Ja, en ik weet heus wel dat die Mercedes sneller is. Ja? Maar als je de laatste race, als je die pakt, Mercedes zegt niet, ga maar. Echt niet. Onmogelijk. Daar is de sport te groot voor, daar is het merk te groot voor. Je wil niet verslagen worden.
Maar waarom zei Max dat dan wel in de persconferentie?
En daar moet je de doken voor kijken.
Okay.
Daar moet je de doken voor kijken. Maar Jos heeft hem geleerd. Ja? Je bent zo goed als je laatste race. Maar op maandag begint alles weer opnieuw.
Maar Max zei meteen in die persconferentie van, ja, maar ik heb ook begrepen dat Mercedes de motoren teruggeschroefd heeft.
Ja, dat klopt. Maar hij weet ook dat hij een verse krijgt volgend jaar.
Ja. Ja.
En die zal niet slechter zijn, want anders gaat hij er niet in.
Nee.
En dat zijn allemaal lichtpuntjes die ik voel. En als ik... Weet je,
ja, maar dat Max een keer wil
niet als een oranje bril. Maar laten we heel even teruggaan naar de basis. De buitenlandse pers is enthousiaster over Max dan dat ik ben. Dus
daar ga ik ook volledig in mee. Want het is wat de sport nodig heeft. Uitdagingen. Die clash tussen Hamilton en Verstappen, die wil je eigenlijk al 3 jaar zien. Want we weten eigenlijk allemaal wel, zet je ze allebei in gelijkwaardige auto's, dan wordt het ongelooflijk gaaf en ongelooflijk spannend. En misschien wint Verstappen wel. Maar dat wil je wel zien.
Weet je, en daarom zeg ik ook, Max groeit. Iedere keer wordt hij beter. En Lewis is ongelooflijk slim met alles wat hij doet.
Ja.
En dat wordt Max nu ook steeds beter. Dus als je die twee naast elkaar zet, 2 jaar geleden, oké, dan had Max misschien een paar keer gewonnen. Misschien had Max 6 keer gewonnen en Lewis 5. Maar dan was Lewis nog voor mij nog steeds wereldkampioen geweest.
Ja?
Maar nu zie ik dat Max steeds slimmer en handiger wordt. Weet je, hij wordt steeds rijper. Hij groeit nog steeds. Dus niet zo dat het level hetzelfde blijft en dat hij even goed blijft. Nee, hij wordt steeds beter. Mm-hmm. Dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Dat gaat steeds meer pijn doen bij Lewis. Hij heeft steeds meer last van het Max-syndroom.
Het Max-syndroom. Ik hoor de kop van boven de podcast hebben we al. Lewis heeft meer last van het Max-syndroom. Ja. Maar ik denk dan altijd ook, het zou fijn zijn als dat Max-syndroom dusdanig groot wordt dat het inderdaad spannend wordt in de sport en dat we niet steeds het verhaal hoeven te maken. We zijn er bijna of we komen eraan of volgend jaar wordt het gat weer kleiner.
Ja, maar goed, dat is ook ergens, een verhaal wat hoort bij sport.
Ja, maar dus ergens wil je dat moment daar komt.
Ik vind alleen wel, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Tom, maar ik vind wel een eerste wereldtitel voor Verstappen. Ik weet dat Verstappen zo niet denkt. Maar een eerste wereldtitel voor Verstappen. Als Hamilton nog actief is. Vind ik echt van grote waarde.
Dat is de full focus natuurlijk.
Ja, nee, maar Verstappen, die zegt. Maakt mij niet uit wie. Als ik een titel is, een titel. Maar gevoelsmatig is dat toch van sterkere waarde.
Ja, want je ontroont iemand. Je ontroont de all-time best. Dat is uiteindelijk wat je doet.
De koning is dood, leven de koning.
En helemaal volgend jaar. Want als volgend jaar hij voor de allergrootste gaat. Dus titeltje nummer 8. En die pak je van hem af.
Oh.
Ja, maar dan zeg ik, wie is dan de grootste?
Ja.
Dat zou wel genieten zijn, hè?
En dat is natuurlijk ook de droom van de sport. Maar ik ben autocoureur. Ik zie Max dingen doen die ik andere mensen niet zie doen. Dat buitenom inhalen, wat een Leclerc probeert, wat een Bottas probeert, lukt niet. Dat lukken ze niet. En dat zie ik in Russell zie ik het wel lukken. Ik zie het in Lando Norris, zie ik het een beetje lukken. En Max zie ik het lukken.
Ja.
Weet je, ik bedoel, ik vergeet nooit meer die race in China. Ja? Hij gaat buitenom in die high speed.
Ja.
En denk, nou, weet je wat? Ah, maar dat lukt hem niet nog een keer. Dit was mazzel. En dan doet hij het weer. En denk, nou, dit kan niet waar zijn. Ik ben autocoureur. En ik zou het van mijn leven nooit gedaan hebben. Want ik geloof niet eens dat het kan. En hij doet het. En het lukt ook. Ja, en dat is op een gegeven moment wel heel irritant.
Maar volgens mij staat buiten kijf dat iedereen weet dat Max een geweldige coureur is. En meer dan geweldige coureur. Dat hij op basis van die Red Bull wat hij eruit perst.
En dat weet Lewis.
Ja.
Dat weet Lewis. Doet pijn. Echt. Als autocoureur zijnde weet je wie je concurrent is. Want je staat op de grid en denk je, ja, die kan ik hebben. Dat gaat ook wel lukken. Maar die denk ik, kut, die moet ik niet in mijn spiegel zien. Ja, en dat is wat Lewis heeft.
Wie wil jij niet in je spiegel zien dan?
Max. Dat is heel simpel. Die zit maar één bocht in je spiegel.
Maar zou Hamilton nou s'avonds voordat hij naar bed gaat even aan denken? Aan Max?
Ja, dit zijn autocoureurs. Het is niet voor niks dat een Ricciardo weg is gegaan bij Red Bull. Weet je, dat gaat op een gegeven moment gaat het aan je ego knagen. Dat doet het. Hij sluipt heel voorzichtig binnen. En je wilde niet. Weet je, je wordt wel 's nachts wakker en dan denk je, hier wil ik niet aan denken. Nou, dat is het.
Heeft Max een voordeel dat hij jong is en dat hij gewoon met één ding bezig is, racen. Terwijl hij dus niet bezig hoeft te zijn met een betere wereld, een groene wereld en dat soort dingen. Is het een voordeel dat die honger bij Max groot en groter is? Nog niet verzadigd?
Nou, ik weet niet of dat een voordeel is. Lijkt me vooral heel logisch in de fase waar hij in zijn leven zit. Hij is 23. Kom. Ik weet niet wat jij deed toen je 23 was. Maar toen,
beetje lullen op de radio.
Nou, ik dat al.
Was je al verder dan wij.
Jullie waren berichtjes aan het tikken. Dat is anders, ja.
Nee, maar dit hoort toch. Je kan niet van hem verlangen dat hij nu al op zo'n
leeftijd. Nee, maar daarvan is het een voordeel. Hij is jonger. Hij heeft bijvoorbeeld ook.
Eendimensionale is wel een voordeel, denk ik.
Het lijkt me zeker een voordeel met het focussen. Ja.
Deze jongen is al 23 jaar opgevoed met maar één ding.
Ja.
Wereldkampioen worden.
Ja. Ja, dan moet het een keer uitkomen, hè?
Het is de hele familie leeft ervoor. Deze jongen is ervoor geprogrammeerd, is ervoor gemaakt. Er is niemand zo gekweekt als hij. Ga de docu kijken. Je wordt gek. Je gaat het begrijpen.
Hoeveel krijg je nou eigenlijk voor die sponsoring van die docu?
Ja. 0.0. 0.0. Nee,
ik zag zo'n Ziggo-bord.
Nee. Ik ben heel commercieel. Maar ik heb van Ziggo geen salaris. Ik heb geen bonussen. Dat helemaal niet. Ik heb hem afgelopen zondag heb ik hem bekeken. Volledig. In één flow. En toen had ik zoiets van, wauw.
Maar was
dit is dus de waarheid.
Wat wist je nog niet?
Nou, ik wist alles. Maar ik vertel altijd alles, maar niemand gelooft me. Dus ik ben blij dat Udoku dat bevestigt.
Ja. Is dat ook zeg maar het inkijkje wat je maar weinig krijgt in de Formule 1? Is dat wat het ook een beetje biedt?
Zekers. Ik zag hem dat hij het Nederlands was. Ik ben nu aan het uitzoeken wie hem gemaakt heeft. Want ik zeg, nou, acuut ondertitelen dit ding in de wereld in slingen.
Ja. Netflix.
Ja. Het is heel snel gemaakt. Het is een hele echte inkijk. Hoe die denkt, wat die voelt, waar wel humor is, waar frustratie zit. Want dat zie je ook heel goed. Het is niet alleen maar heel mooi het zonnetje wat daar schijnt. Hè. Ik bedoel, je komt ook echt bliksem en donder kom je tegen binnen de familie. En dat is waarom ik hem zo real vind. Daar voelt hij echt.
Ja.
Jos, Sophie, de scheiding, zusje aan de kant, alles gefocust. Ja, je ziet daar wel wat familiedingetjes dat je denkt van... Oké, hij mag wel heel goed zijn, maar ik weet niet of ik mijn zoon zo wil opvoeden. En
maar dat heb je een beetje bij de... Je hebt op Netflix ook de serie Trophy Kids. Waarbij dan wordt gekeken naar ouders die hun kinderen heel erg pushen naar bijvoorbeeld basketbal. Zo'n basketbalvader die dan alle bedrijven heeft verkocht en alleen maar langs het veld zit. Je hebt het met golf en een tennisser wordt gevolgd door een tennistweeling. Daar zit een beetje hetzelfde in. Weet je wel? Dat de kinderen worden helemaal klaargestoomd voor de
dit
top.
Is extremer dan extreem.
Ja, maar Tom, geef eens antwoord op die vraag. Jij hebt ook een zoon, daar ga je ook mee karten, ga je ook mee racen. Zou jij je zoon zo kunnen opvoeden, zoals Jos heeft gedaan?
Nee. Ja, ik denk zo niet. Ik zit er iets anders in. Maar ik denk dat dit natuurlijk ook iets wat Jos natuurlijk zelf gevoeld heeft toen hij Formule 1 reed. Ja. En daar wilde hij natuurlijk zijn zoon van behoeden. Of klaarstomen, hoe je het maar noemen wil. Mm. Dus die heeft hem redelijk hard gemaakt, joh. Ik verklap even één dingetje. Hij gooit zijn zoon er gewoon uit. Tijdens een rit terug vanuit Italië. Tijdens een kartrace die Max had verkloot. En flikt hij hem gewoon een pompstation in Italië eruit. Ja, weet je...
Extreem.
Ja, het is echt extreem. 2 weken niet praten met je zoon. En dat zegt hij dan ook.
Ja.
Weet je, dus de echtheid en de hardheid is ook gewoon totdat hij wereldkampioen is.
Wat gaat
en Max zegt ook, ik ben blij dat ik zo ben opgevoed, want dat is waarom ik zo ben. Ja, en dat is ook de denkwijze. Als jij 19 jaar oud bent en jij durft tegen een paar journalisten zeggen, als je die vraag mij nog één keer stelt... Hè? Toen bij de Formule 1. Of ik geef je een kopstoot. Mm. Met vuur uit je ogen. Je bent 19 jaar oud. Dan zijn je ballen niet groot. Maar dan zijn ze echt skippieballen groot. Vind ik.
Ja.
Ja. Je kan ook zeggen dat het vrij onbehoorlijk gedrag was van hem.
Nee. Het is een mindset.
Ja.
En iedereen die niet in die mindset meegaat. Die moet dan maar wijken.
Pas als hij wereldkampioen is. Dan klopt het hele verhaal. En dat gaat met via skutraketten vliegen die door de tent heen daar.
Word jij wel eens gillend wakker van het scenario dat hij dat niet wordt? Kan hè, in deze sport. Doe je dan ook altijd in de verkeerde auto
natuurlijk hele grote mensen heb ik het niet zien halen waarvan ik veel gedacht dat ze het zouden moeten halen. Trulli, Fisichella, Jan Magnussen, Kevin Magnussen. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, dat zijn serieuze toppers.
Ja.
Maar ja, kijk, weet je management moet goed zijn. Alles moet kloppen. Alles moet kloppen. Het allermooiste verhaal is in die docu. Vind ik zelf dan dat dokter Helmut Borko. Die zegt dan gewoon van... die geeft zelfs commentaar. Hè? Geeft zelfs commentaar. En die durft zelfs te zeggen dat hij waarschijnlijk weet en voelt dat Max te hard is opgevoed.
Mm.
Maar daardoor heeft hij nu wel hetgeen wat hij altijd heeft willen hebben. Nou, iemand die harder is dan hard en dat durft te zeggen... Oeh. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine speldenprikjes. Weet je, het gaat over de scheiding. Jos zegt, moeten we het daar nu echt over hebben? Weet je, allemaal dat soort hele kleine dingetjes. Ja. En dat geeft dus een inkijk hoe die hele familie heeft geleefd voor maar één ding. Maar kijk, weet je, we leven allemaal voor één ding. Dat is niet waar. We leven voor het leven. Deze familie leeft echt maar voor één ding.
Ja.
Zou dat verschil maken? Want we krijgen volgend jaar wederom een vader-zoon verhaal natuurlijk. Waarbij de ene vader weten we eigenlijk niet precies hoe het daarmee gaat. En de zoon komt erbij. Mick Schumacher, Michael Schumacher. Zou daar hetzelfde voor gelden als we er ooit een docu van zouden maken?
Nee, not even close. Is een luxe opgevoed. Compleet anders.
Ja.
Een luxe maakt dat je anders...
Nou, luxe. Denkwijze. Hardheid. Maar je ziet het, weet je. Iets wat goed is, komt snel. Maar Max kwam niet zo snel. Dat zelfs de FIA het reglement heeft aangepast... dat niet iemand zo snel meer in de Formule 1 kan komen.
Het is ook een hele andere jongen, Mick Schumacher. Dat zie je wel in die persmomenten die hij gehad heeft.
Ook wat anders meegemaakt. Hè? Laten we dat ook voorop stellen.
Ja. Hij is extreem netjes in zijn commentaren. En er loopt natuurlijk ook de hele tijd die manager die ook bij Michael liep. Die schermt natuurlijk alle moeilijke vragen af die over de privé situatie gaan. Maar neem niet weg dat hij ook gewoon een... Ja, ik vraag me altijd af, is het nou makkelijker of moeilijker als je zo'n achternaam met je meedraagt? Ja. Ik heb verschillende mensen me laten vertellen dat die, als die Mick Jansen heette, dat hij nog niet eens close bij de Formule 3 zou zijn gekomen. Maar je kan ook zeggen, je moet je voortdurend maar bewijzen. Het is niet voor niks dat hij in zijn kartjaren met een andere achternaam
reed. De druk blijft op je staan. En heel simpel, hij heeft alle kampioenschappen gewonnen. En hij heeft niet de mensen om zich heen omgekocht. En er zitten allemaal goede rijders in. Dus hij is ook goed. Hij is ook goed.
Ja.
Maar ze zijn allemaal goed.
Maar wat geloof jij van de geruchten dat hij af en toe een klein beetje gepusht is?
Nou, nee. Nee, een beetje. Maar ik bedoel, zeggen mensen.
Nee, maar de sport heeft dit verhaal natuurlijk uitstekend gebruiken.
Ja, nee, kijk, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, er zal heus een hele goede motor bij hem in hebben gezeten. Maar hij moet hem nog steeds besturen.
En uiteindelijk moet hij het nu ook allemaal gaan bewijzen in de Formule 1.
Dus, ja, maar alles tot nu toe is hij kampioen geworden. Dus waarom zou hij niet goed in de Formule 1 zijn? Daar ben ik niet bang voor. Weet je, ik zie wel dat hij altijd 2 jaar heeft nodig gehad. Dus dat hij niet zo echt... heel hard is gegroeid. Mm. Ik bedoel, het moest eventjes bij hem landen voordat het echt goed ging. Ja. Dus geef hem de tijd, weet je. Kijk, voor het verhaal als hij in een Ferrari vooraan races gaat winnen, dat zou natuurlijk ook wel weer...
Maar die rode loper ligt toch uit nu?
Natuurlijk ligt hij uit, maar die begrijp ik ook. Ja. En die vind ik alleen maar gaaf.
Al die mensen die belangrijk waren voor zijn vader zitten op sleutelposities. Ja. Bij Liberty en FIA.
Goud. Nee, maar ik begrijp het allemaal. Ik bedoel, Rosberg is ook kampioen geworden. En Piquet reed ook Formule 1. Weet je? Dus die namen hebben heus wel nodig. Ik ben er niet jaloers op. Ik vind het juist gaaf. Ja. Maar het gaat niet vanzelf. Hij krijgt geen cadeautjes. Het wordt niet gemaakt. Weet je, het is niet nep. Het is echt. Want hij wint het Formule 2 kampioenschap. Er staat meer druk, denk ik, op zijn schouders dan van die andere 22 die meedoen.
Ja.
Mag ik nog even de overgang maken naar... we zitten hier ook omdat jij naar Dakar gaat. Ja, Dakar. Je gaat weer rally rijden. Dat is het nieuwe project waar jullie mee bezig zijn geweest. Vol trots zag ik alles... steeds voorbij komen als er wagens werden onthuld. Wat is de spanning van nog steeds dat doen?
Ja, dus het is een avontuur. Dat is eigenlijk wat het is. Ik zie gewoon een periode waar er weinig autosport is. Een andere stijl is. En dat je gewoon weer gaat vechten tegen de auto, jezelf, de natuur, de andere competitors... En daar een beetje de combi van. En dat maakt Dakar iets unieks. Het is eigenlijk gewoon wat andere mensen op National Geographic zien. Ja, dat zie ik in het echt. Want daar rij je gewoon doorheen. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik bedoel, wij kijken echt om ons heen, hoor, Tim en ik. Dan heb ik echt zoiets van...
Maar jullie zitten dus, zeg maar, jullie gaan met volle vaart en zeggen... Hé, kijk, dan zie je dit of dat.
Ja. Nou ja, wij gaan inderdaad plat op dat. Maar wel met een bepaalde stijl dat we echt wel gewoon heel duidelijk tegen onszelf hebben gezegd. We moeten hem wel uitrijden. Dus ja, wij gaan niet zoals die teams die helemaal vooraan rijden. Die echt helemaal voor de keel gaan.
Waarom niet?
Dat kan niet. Het is heel simpel, daar zijn wij niet goed genoeg voor. Mm-hmm. Dat kan de auto niet. En dat is voor ons risicovol. Want wij zijn maar met z'n tweetjes en wij moeten het doen. Ja, en dat... Ja, weet je, wij willen gewoon finishen. En wij willen dus eigenlijk gebruik maken van andermans fouten. Maar we rijden wel op tempo, hè.
Wil ik zeggen, ja.
Wij zitten niet...
Jullie zijn geen schaatser uit Afrika die meedoet op de 1500 meter, zeg maar.
Nee. Gewoon ietsjes minder risico dan al die anderen.
Ja. Maar denk jij nou nooit... we hebben er vaker een interview over gemaakt. Denk jij nou nooit na een dag of 10 dat het... elke zandkorrel in je bilspleet zit? Dat je denkt, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Nou, ja... Ja, dat denk ik heel vaak zelfs. Dus ik zie heel duidelijk dat... eigenlijk is het altijd, weet je, na die Dakar denk ik... Nee, dit hoeft niet meer. Dit slaat nergens op. Ja, maar dat is het. Dat is het echt. Alleen, ik heb ook wel weer zoiets dat ik denk van... Ja, het is uniek dat ik het kan, dat ik het mag.
Ja.
Dus I'm privileged. Weet je wel, andere mensen kijken ernaar en ik zit in de auto. Ja. En dat maakt het zo vet dat je ook zoiets hebt van... Ja, fuck it, joh, loop er niet zo te zeiken. Over 2 weken ben je weer thuis.
Maar even voor de duidelijkheid, het is niet altijd leuk, toch?
Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. En Tim en ik hebben ook echt wel mot in de auto.
Echt waar?
Ja. Maar weet je, je telingboer is 2 woorden en het is weer over. Daarna kunnen we gewoon weer lachen.
Maar flikker je hem er ook wel eens uit bij een tankstation? Ja, daar kom je natuurlijk nooit tegen, een tankstation.
Nee, zover...
Ik zet je nu eruit.
Is nog niet gegaan. Maar jongens, het is een event, weet je. Eigenlijk adviseer ik jongens, doe het nooit. begin er niet aan. Want zo verslavend
dat
is
komt,
het.
Dat komt goed
je
uit.
Ja, maar dat is het. Het is, weet je, het is heftiger dan cocaïne. Want je denkt gewoon, oh, Dakar, inschrijven. Ja, maar hoe gaan we het dan weer aanpakken? En hoe gaan we dit dan doen? Ja, eigenlijk maakt het niet uit hoe we het gaan doen. We gaan het gewoon doen. En dat is een beetje...
Daar loopt je lotgenoot trouwens.
Ja, precies.
Ja, Tim. Ik kreeg een hele aparte vraag. Dakar. Waarom? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het is een beetje hetzelfde als seks. Als je het één keer hebt gedaan, kan je niet meer zonder.
Nou, duidelijke quote. Dus Dakar is juist vergeleken met heftiger dan cocaïne en beter en hetzelfde als seks. Nou, dat is een heldere...
Ik vind dat zand en seks, dat vind ik geen lekkere combinatie.
Dat vind ik wel, ja. Daar weet je niet van, hè?
Nee.
Maar ik vraag me dan ook altijd af, bedoel, het is weer een project waar heel veel geld en tijd is.
Ja.
Hoe kostbaar is zo'n project?
Durf ik ook wel te zeggen, waarom niet? Wij slaan 6,5 ton stuk. Ja. Ja, blijft niks over. Een hele oude stoffige auto.
Die staat dan op een kartbaan. Ja, die staat hier achter ons. Inderdaad.
Ja, dit zijn de oude die hier op de kartbaan staan. De nieuwe die staat nu natuurlijk, de Bies staat al in Saudi-Arabië. Die bouwen we zelf.
Maar het is toch bizar om over na te denken. Het is 6,5 ton voor een avontuur om Dakar te rijden.
Nee. Je moet het
kan beter cocaïne gebruiken, denk ik.
Nee,
ik weet het niet.
Maar
ik weet niet wat het kost.
Absoluut niet. Want het is unieker dan drugs.
Ja.
En je moet even niet vergeten. Het zou... Nou, weet je, ik ga het even zakelijk ga ik het proberen uit te leggen. Ik denk dat je ze voor 2 miljoen plezier geeft. En het kost 6,500. Dus eigenlijk verdien je 1,35. Ja, weet je. Dus zo moet je een beetje...
Ik was ook niet bang dat je dit niet uit kon leggen, hoor.
Nee. En ook een beetje met het idee, want dat is een beetje wat autosport is. Weet je, wij gaan altijd all in.
Ja.
En dat betekent, ik leef als een miljonair, ja, maar ik ben het niet. Want iedereen die het heeft, die zou het willen doen, maar die doen het niet. Mm. Omdat. Ja, maar dat is dus de fout. Ik zat gisteren met Martijn Kuipers in de vrachtauto, zo'n YouTuber. Ja, en ik wilde Dakar rijden, maar ik zeg, maar dit is waar het fout gaat.
Ja.
Wat dacht je hoe het bij ons ging? Tim zei gewoon, Tim kwam aanrijden met 2 van die buggies. En ik zeg, oh, ik heb er 2. Ik zeg, ja, die heb je wel nodig. Ik zeg, want ik flikker het iedere keer aan elkaar. Hij zegt, je begrijpt het niet. Ja, het is voor jou. Dus ik had echt zo, wat bedoel je? Nou, jij gaat Dakar rijden. Ja, nou ja. Weet je, toen begon ik ook een beetje terug te... En Tim zoog me in het verhaal. Nou, ik ben er nu heel blij mee.
Ja.
Want ik weet gewoon dat ik een heel vet...
Maar je zegt, je bekijkt het zakelijk. Dus aan de ene kant, het kost 6,5 ton en het kost geld om dat te doen. Wat levert het je dan op, los van het plezier en het genot en de verslaving die dan weer gestild wordt voor een jaar?
Verhalen, hier aan tafel.
Ja.
Ja, nee, levenservaring.
Wat is de wijste les die je hebt geleerd dan uit een Dakar challenge die je hebt gedaan?
Paniek bestaat niet. Je kan alles oplossen.
Mm-hmm.
Al is het met een stuk touw of een spanband. Ik heb natuurlijk de 3 nachten toen in die woestijn geslapen. En er was maar 1 ding. Opgeven geen optie. Maar dat kwam doordat Tim al was uitgevallen. Ja, en ik dus gewoon eigenlijk het probleem had. Dat ik voor mijn sponsors moest ik naar de finish. Ja, ik kan je vertellen. Heel 4-5 dagen kan ik niet eens meer herinneren. Ik zou niet eens weten hoe ik het gedaan heb. Het is helemaal uit mijn systeem. Het is niet leuk. Nee, het doet wel pijn. Nee, het doet serieus pijn.
Is het een ultiemere ervaring dus dan racen? Dan racen op een circuit of een hele zware race of een.
Ja, weet je, het is zo'n bucketlist dingetje, denk ik. Weet je, als je autocoureur zijnde, wat wil je gedaan hebben? Le Mans, Nürburgring, Indy,
Monaco.
Monaco Formule 1, Dakar. Ja, wat heb je dan nog meer?
Nee, maar je hebt 1 keer Dakar of...
Ja.
Het veetje staat er wel nu, hoor. Die
nee. Ja, ja nee, daar ben ik het mee eens. Maar dat is dus die verslaving. Dat is dus het probleem.
Ja.
En ik vind het nu leuker, want ik doe het nu samen met Tim.
Ja.
En dat maakt het wel heel erg gaaf. Ik alleen was niet leuk. Wil ik ook niet meer. Ga ik echt nooit meer doen. En natuurlijk, zeggen mensen, zeg nooit nooit. Nou, deze kan ik je wel vertellen. Deze vertel ik. Ik ga nooit meer alleen.
Maar wie is eigenlijk beter achter dat stuur? Want dat vinden jullie natuurlijk allebei van jezelf.
Nou ja, vorig jaar zou ik rijden. En zei Tim iedere keer, nou vandaag rij jij. Ik zei, nee, ik zit lekker naast je. Rij jij maar. Weet je, dat is dus, als je zo close met elkaar bent. Ik zit naast Tim. Ik voel alles hetzelfde. Ik vertel hem ook, Tim, oh, nu doe je de auto pijn. Hè? Kom op, Tim, het kan nu even wat rapper. Maar waarom? Ik voel alles. Ik heb alleen het stuur niet in mijn handen. Voor de rest is alles hetzelfde. Maar dit jaar heeft Tim gezegd, hij zegt, ik ga gewoon 's ochtends in de bijrijderstoel zitten. Je zoekt hem eruit, jij gaat rijden. Maar het is zo gaaf hoe hij door die duinen heen rijdt. Daar
zou je
genieten.
Zou jij dit ook met iemand anders kunnen doen als je tweelingbroer?
Nee. Nee. Nee, ben ik heel. Nee, ik zou niet weten waarom. Nee, weet je, dat gaat alleen maar heel veel frustratie en pijn opleveren. En Tim en ik, ik ken Tim 9 maanden langer dan de rest van de wereld.
Dat dacht ik al.
Ja. Er is niks closer dan dat. Dus weet je, ik ga er alleen maar op achteruit. Ja. Nee. Doe ik niet.
Hey, over 10 jaar, dan heeft Max Verstappen 10 wereldtitels achter zijn naam staan. En dan belt hij op, zegt hij: Tom, nog 1 keer Dakar. Ga je mee?
Woe!
Hoe oud ben je dan, Tom?
Het gaat niet op leeftijd.
42.
Nee, maar het is heel simpel. De auto, het gaspedaal, die weet niet hoe oud je bent. Nee. Dus dat
maar Max, je hebt Alonso ook altijd.
Ja. Nee, ja. Het is zo. Nee, maar het is zo. Ik bedoel, ik heb vorig jaar nog een wereldkampioenschap race gewonnen.
Ja.
Iedereen zegt ook, je bent grijs en kaal, je race nog. Dat klopt. Het jaar daarvoor was Gabriele Tarquini wereldkampioen, 58 jaar oud.
Ja.
Ja, dus weet je, het kan. Ik zie heus wel dat die jonkies sneller zijn dan ik. Dat zie ik ook wel. Maar door ervaring, door net eventjes wat slimmer te zijn. Mm. En af en toe voel ik het echt wel dat ik denk van, nou, kom maar op, niemand kan sneller rijden dan ik dit rondje.
Dus het antwoord is ja op die vraag? Denk
ja,
ik?
Ja.
Toch,
ja.
Toch wel ja. Met iemand anders.
Maar het schijnt namelijk dat er een documentaire uitkomt waarin je ziet waarom Max een echte winnaar is en wereldkampioen gaat worden.
Hij loopt alleen maar warm voor die Dakar.
Ja, precies.
Dit is allemaal een voortraject.
Het is allemaal een voortraject.
Ik ben wel benieuwd of er in Max Verstappen ook zo'n dat hij ook zeg maar straks die Indy of de Le Mans of dat hoef je hem nu niet te vragen, logisch. Maar
ja, hij is er nog niet mee bezig.
Nee. Dat is ook logisch en terecht. Maar zou die over 15 jaar...
Rinus van Koomthout hoopt dat het heel lang uitblijft.
Ja. Die van Rinus krijgt hij ook billenkoek. Ja. Nee. Het is niet helemaal... Dat geloof
ik. Het is niet helemaal zijn...
Het is niet helemaal zijn ding, hoor.
Nee,
ik denk, daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Ja.
Zie je dat ik wel niet die oranje bril op heb?
Nee. We hebben toch 45 minuten over gedaan om dat voor elkaar te krijgen, een klein beetje. Wie wordt de wereldkampioen volgend jaar?
Lewis Hamilton.
Rick?
Ja, zeg ik ook.
Tom?
Jullie zijn helemaal gek.
Ja, we zitten hier gewoon volgend jaar weer. Ja. En dan mag je ons heel hard uitlachen.
Als Max volgend jaar wil...
Ik zeg nu niks, hè? Want dat gaat je gewoon echt serieus heel veel
maar etentjes, terecht, flessen maar terecht. Ik bedoel...
Ik zeg gewoon Max.
En zei je dat 2 weken geleden ook? Ja. Oké.
Dus zullen wij afspreken dat we... Zullen we afspreken dat we over een jaar dezelfde plek...
Er zijn vaker mensen die mij voor gek hebben verklaard.
Ja.
Maar ze moesten terugkomen.
Ja. Nee, maar bij deze we de afspraak voor volgend jaar staan. En als we dan volgend jaar weer terugkomen voor de podcast... dan mag jij beginnen met heel hard lachen. Ja,
5 minuten lang.
5 minuten lang. Ja, en daarna gaan we dan praten.
Mee.
Ja, en dan zeg ik dat hij het jaar daarna heel kampioen wordt. Ja.
Ik ben al naar 1 ding benieuwd. Nikita Mazepin, Tom.
Ja, wat een dwaas. Maar ja, geen andere woorden voor. Een complete rantenwiel.
Jongens, het was gewoon een hele goede vriendin van hem. Heeft ze ook gezegd, doen we vaker dit.
Een rijke luiszoontje. Nee, maar ja, kijk, weet je wat daar gebeurt? Ik bedoel, op die leeftijd, ik denk dat we het allemaal een beetje hebben meegemaakt. Alleen,
ja, maar ik filmde het meestal niet.
Dat is dus, het is nu een hele andere tijd. Dat is denk ik ook het verhaal.
Maar in de MeToo-tijd is het niet heel slim om dit te doen.
Nee, zeker niet.
Het was ook niet zijn eerste uitgeleide.
Nee, maar kijk, ik bedoel, deze jongen is natuurlijk helemaal verkeerd opgevoed. Dit is precies het omgekeerde van normen en waarden. Die heeft deze jongen natuurlijk helemaal niet.
Maar jij zei net, we hebben de kortste winter. Zijn 96 dagen genoeg om die jongen... moet hij naar een kostschool in Engeland of zo? Om even een beetje bijgeschoold te worden?
Nee, maar dat gaat nooit meer goed komen.
Oh.
Nee. Maar
dus dat wordt een kort Formule 1 leven? Of is geld dan zo doorslaggevend?
Maar geld hebben we altijd nodig gehad in de Formule 1. Mm-hmm. Altijd. Weet je, de jongen moet zelf breken. De jongen moet zelf... zelf wakker worden.
En misschien is het allemaal te laat.
Wordt een interessant jaar.
Ja. Het wordt een heel interessant jaar.
Ja.
En dat gaan we weer van vooraf aan volgen.
Maar ja. Etienne, Perez.
Dat moeten we nog even inderdaad tot slot nog even doornemen. Perez, de ideale man naast Max?
1000% voor mij.
Terwijl er tussen de cappuccino en de koffie wordt gezet.
Ja, Tim. Zij willen graag 3 koffie, eentje met suiker. En voor mij een espresso alsjeblieft. En neem maar zelf ook eentje.
Ja.
Ristretto, heel goed, dank je.
Doe maar.
Mooi, hè? Kijk, zie je, dit is nou broederliefde.
Ja.
Hij voelde aan dat je koffie wilde hebben, dat snap ik. Maar Perez, de ideale man dus, naast Max. Wat gaat Perez Max brengen dan?
Uitdaging.
Ervaring. Snelheid.
Weet je,
die heeft Max natuurlijk zelf ook wel. Daar heeft hij niet Perez voor nodig. Maar,
dat jaar met... ik denk dat het 2018 was. Of 2017 denk ik. Met Ricciardo, 2018, 2017... die waren elkaar echt aan het pushen. In de kwalificatie was het ook gewoon elke week spannend. En dat heb je natuurlijk volledig gemist met Albon. Die werd compleet om zijn oren gereden elke week. En dat,
maar als ik het verhaal hoor van Tom net over hoe Max in het leven staat, maakt het Max helemaal niet uit wie erachter is.
Nee, dat zal hij ook altijd zeggen. Maar je zag in Abu Dhabi dat hij in wat interviews het wel opeens over rugdekking had. Dus hij realiseert zich terdege dat je dat in een wereldkampioenschap best kan gebruiken.
Nou ja, hij heeft het nodig als Lewis fouten maakt en iemand punten van hem afpakt.
Ja.
Wat Bottas natuurlijk doet. Het is heel simpel, het is 2-1. Het klopt niet.
Nee.
En Perez gaat hem in de nek krijgen. Perez gaat hem scherp houden. Ik bedoel, vergeet nooit meer dat we dachten dat Max zijn allereerste pole pakte. En Ricciardo pakte van hem af. Waar was dat? Mexico, geloof ik. Op 1000ste was dat of zo?
Ja, Monaco is het ook een keer gebeurd, geloof ik.
Ja, ja, toen maakte ja, Max een foutje. Maar toen, weet je, nou ja, als weet je, daar zag je gewoon een kokende Max.
Ja, ja.
Dat is wat je nodig hebt. Ja. En dat is waar Jos altijd op gehamerd heeft. Die gozer zo scherp houden.
Ja. Misschien zit daar die paar duizend in die dan in Abu Dhabi net aan de goede kant van de streep wil.
Dat is de push die je nodig hebt.
Juist.
Dat gaat Perez in brengen, denk jij?
Ja, ja, gaat heel Red Bull gaat een lift krijgen. Omdat ze ook gewoon ervaring nodig hebben. Weet je, het is heel simpel. Albon vraagt aandacht. En dat moet je niet hebben. Je moet iemand hebben die iets brengt. En niet andersom. Kijk eens,
met die blad en al.
Service tip.
Maar geweldig hoor. Zou Perez met al zijn ervaring en zijn sluwheid Verstappen af en toe ook pijn kunnen doen? Want ik heb niet het idee dat die blind als tweede rijder binnen gaat komen.
Nee. Die gaat plat patat. Ik bedoel, we hebben het gezien met Ocon. Tim, dankjewel.
Dankjewel.
We hebben natuurlijk gezien hoe het gevecht al met Ocon is geweest. Die twee, hoe vaak hebben die elkaar eraf gereden.
Ja, ja.
Het is een
ratje natuurlijk.
Het is een serieuze rat. Maar wel een hele slim. en dat maakt Max een nog grotere rat. En het is heel simpel. De beste wint. Dus als Perez beter is, dan verdient hij het.
En is Nico Hulkenberg in dat opzicht zeg maar een te lief muisje?
Ja, maar dan gaan we weer zo'n verhaal krijgen als Schumacher met Barrichello, Irvine en Salo. Dat wordt gewoon een tweede rijder die heel goed luistert.
Ja, maar misschien dat die karakterologisch best wel bij Verstappen past. Ligt elkaar wel goed, toch? Is niet, ook niet onbelangrijk? Of?
Nee. Maar kijk, iedereen heeft zijn plus en zijn minnen. Dus daar ben ik het ook mee eens. Maar een Perez heeft een ruwere snelheid. Er zit meer ritme in, doordat hij natuurlijk dit jaar ook gereden heeft. En dat heeft Hulkenberg weer niet. Weet je, iedereen heeft zijn plus en zijn minnen. Als Perez niet vrij was geweest, dan was ik inderdaad voor Hulkenberg gegaan. Eigenlijk het liefst zelfs Gasly, maar ik denk dat hij even zichzelf nu beschermt. Die wil niet nog een keer in zo'n situatie komen. Dus weet je, eigenlijk alles is beter dan Albon.
Nou, laat dat dan de slotconclusie zijn volgens mij van deze podcast. Alles is beter dan Albon, of niet?
Zeker.
Ja, en dan gaan we een mooi jaar tegemoet dat we weer gaan volgen vanaf het begin af aan.
Bij de kerstboom, jongens. Allemaal heel eventjes, al is het maar een minuutje, even aan Romain Grosjean denken.
Ja.
Zo.
Jij gaat ook heel mooi afstichtelijk afsluiten nu.
Ja, dat vind ik wel.
Nostalgisch. Dus je hebt een jaar lang heb je gezegd die Grosjean er niks van kon in de baan. En nu moeten we helemaal niet aan hem denken.
Ik heb hem nooit een stokbroodvreter genoemd. Dat vind ik jammer.
Ja, dat is waar.
Grosjean heeft gewoon podiums gereden in de Formule 1. Er zijn een heleboel op die hele grid die daar never nooit bij in de buurt zijn gekomen.
Nee, helemaal gelijk.
Dat is ook
een afscheid.
Echt een goede
club. Een mega boom. Respect. Eens.
Goed. En ik vind het donders jammer dat die man zijn hele leven herinnerd zal worden aan die crash. Want die komt natuurlijk nooit meer terug. Dat weten we allemaal. Ja, misschien in een andere serie, maar niet meer in de Formule 1. Dat is het vervelende lot. Alleen ik denk dat hij er zelf niet, als hij dan zich omdraait en zijn kinderen ziet onder die kerstboom, denk ik dat hij daar niet heel erg lang bij stil gaat staan. Dus blij dat hij het allemaal na kan vertellen, dat hachelijk avontuur.
Een dag of 90 rust en dan begint het hele circus weer, jongens. 23 races. Hè? Zijn er maar een paar.
Kom maar door.
Zin in. Ja.
Heerlijk. Even naar Dakar. En als ik terugkom, dan begint het allemaal weer terug.
21 maart zijn denk ik net die laatste zandkorrels uit je bilsplek.
Tom, succes in Dakar. Met de Dakar Rally. Ja, met de Dakar Rally bedoel
waar
ik
is eigenlijk.
Saudi-Arabië.
Saudi-Arabië. Staat de wagen.
3 januari tot en met 17 januari gaan wij met de biest lekker de woestijn in trappen. En we zien wel waar we eindigen.
Heel veel succes ermee. Dank dat we hier in huis te gast konden zijn. Arjan en Rick, ook dank voor dit jaar. En wij zijn er volgend jaar weer met een volledig nieuwe serie Pitstop Podcast. Om het hele Formule 1 seizoen weer te beschouwen, te bespreken en al wat dan niet meer. Hè?
Merry Christmas.
Precies.
Merry Christmas, Happy New Year.
Yeah. worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.